Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin onze eigen predikant Dominee Maliepaard ons vanmorgen voorgaat. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars, die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ook hartelijk welkom aan onze gasten. Ik zie enkele gasten. Hartelijk welkom dat u gekomen bent. Onze organist is vanmorgen Karel van Egmond. Aanstaande zaterdagavond, 18 november, is er hier in het Trefpunt weer Zingen naar de Zondag. We hebben weer een prachtig koor wat zijn medewerking wil verlenen. Het interkerkelijk koor Shir Kadas uit Rijnsburg. En dat is een Hebreeuwse naam en het betekent nieuw lied. Hun bijdrage ziet er veelbelovend uit. Iedereen bij deze uitgenodigd, ook onze internetluisteraars. En nodigt u ook vrienden en bekenden uit om hier naartoe te komen. De toegang is gratis. En voor bezoekers van onze zangavonden zijn de parkeerkaarten beschikbaar. En daarmee kunt u voor 50 cent 3 uur parkeren. En de parkeerkaarten zijn bij aankomst te verkrijgen hier in de zaal. De aanvang is 19 uur. Posters en uitnodigingen liggen daar op de tafel. En die kunt u meenemen voor verspreiding. De bloemen willen we alsnog meegeven aan Helene Maliepaard. Je hebt ze nog te goed voor je verjaardag. Het is alweer even geleden. We wensen je God zegen voor de komende tijd. En dat de Heer je kracht en gezondheid mag geven om het werk wat je in en voor onze gemeente doet, om dat voor te kunnen zetten. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen. Nou, die bloemen, dat komt wel goed uit. Welkom. We gaan zingen, ons aanvangslied is een psalm, psalm 72. En we zingen daarvan vers 1 en 4 en doen we in de oude beruimte. Dus dat vindt u op het stencil en wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Amen.
Laten we nu een moment hebben van persoonlijk stil gebed om de Heere te zoeken en te bidden voor deze dienst, voor jezelf, voor elkaar, voor degene die naast voor je staat. Maar ook voor degene die je in je gedachten hebt, zegt van die mis ik eigenlijk en daar wil ik in het bijzonder voor bidden. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Wil ons vanmorgen richten op u, onze hulp en verwachting is van u. Want u bent onze schepper, de maker van de hemel en de aarde. En u houdt trouw tot in eeuwigheid. En u zal niet loslaten het werk dat u begonnen bent te doen. Ook in ons persoonlijk leven, in onze gemeente. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We willen de naam van de Heere loven en prijzen, omdat we in zijn naam ook bij elkaar gekomen zijn. En we zingen dan een ELB-lied, 364, ELB 364. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam, Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. En zo alle coupletten. Zegt tegen het volk Israël en door de Messias ook tegen ons: heilig moet u zijn, want ik de Heer uw God ben heilig. En daarmee mag je beseffen dat hij onze heiligheid is, dus dat je uit hem mag leven, gericht op de Heer en afgezonderd van alle verkeerde dingen en toegewijd aan God. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn Sabbat in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in rechtspreken, u mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoot niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan, ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U mag uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Wat is nou heilig? Dat is best wel een moeilijk begrip. Maar de Bijbel heeft het over heilige liefde. Moet je denken aan een echtpaar, aan een man en een vrouw. En die zeggen van, wij zijn voor elkaar bestemd. En er mag eigenlijk niets en niemand tussen ons inkomen. We willen als het ware heilig met elkaar omgaan. Dus dat betekent dat je de dingen niet doet die iets tussen die twee kunnen teweegbrengen. Dat je van elkaar afbrengt. Dat is eigenlijk ook heilig ten opzichte van God. God die zegt, ik begeer je met jaloersheid, met naijver. Ik ben een naijvere God. Dus ik heb je gekocht en betaald in de Heer Jezus Christus. Mooi is dat, hè? Dus wij zijn van Jezus. Wij zijn van Hem. En daarom zijn we iets. En als we nou uit Hem leven, dan zegt de Heer, pas op, daarvoor en daarvoor en daarvoor. Maar dat kan je allemaal van mij aftrekken. Je bent heilig. Je hoort bij mij. En daarom in de Heer Jezus Christus zijn wij geheiligd. En mogen we gericht zijn op Hem. En dat dat niet altijd lukt, dat moeten we constateren bij onszelf. Vandaar ook dat we ons verootmoedigen voor God. Psalm 143 vers 2 en vers 9 is ons lied ter verootmoediging. Psalm 143, 2 en 9. Laten we samen ons verootmoedigen ook in gebed en bidden of de Heer met zijn geest ook bij ons wil zijn. Ook deze morgen laten we samen bidden. Genadige Vader in de hemel, dank u wel dat u zich geopenbaard hebt laten zien. Getoond als een Abba, een Vader in de hemel door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, u bent de Zoon en u hebt het in onze plaats voor ons volbracht, verdiend. Jezus, Jezus, uw naam zij alle eer. En zo willen we u de eer toebrengen, de lof toebrengen. Heer, maar wie zijn wij als we kijken naar ons leven, naar ons doen en laten, soms nu, soms in het verleden. Dan kunnen we zeggen, Heere God, als u de ongerechtigheid in gedachtenis houdt, als u onze zonde in gedachtenis, ja, u brengt, dat doet u, maar houdt, Heere, dan kunnen we niet voor uw aangezicht bestaan. Maar we weten, bij u is er de vergeving. En zo willen we tot u de toevlucht nemen, in het besef, Heere God, dat we uit onszelf het niet hebben verdiend, nog op de een of andere manier kunnen waarmaken. Heren, maar we willen bij u zijn omdat u het hebt waargemaakt, omdat u het hebt volbracht, omdat u onze heiligheid bent, onze rechtvaardigheid, onze wijsheid. U bent voor ons alles, wat een geschenk. Heren, en dat willen we weten. Dat willen we weten, dat willen we geloven. We willen daarin steeds meer groeien en bloeien. Heren, vergeef alle zonden ook van het verleden. Wilt u ook ons geweten daarvan reinigen door het kostbaar bloed van het lam, zodat we dat ook loslaten bij u neerleggen en dat het ook voor goed verleden tijd is. En dat we dan mogen leven uit de kracht van uw kruis en opstanding en het nieuwe leven. Wat heerlijk is dat, Heere, dat u een geopende deur hebt gegeven voor uw woord, een open graf. Heer Jezus, u bent echt opgestaan. De dood, de zonde, de duisternis, de duivel hebben niet het laatste woord, maar u hebt het laatste woord. U trekt aan het langste eind. Geef ons alstublieft geloof en vertrouwen dat dat zo is in deze wereld waarin we leven, met alle narigheid, met over mensen die op de vlucht zijn, met mensen die ontheemd zijn, met allerlei zaken die plaatsvinden. Heere God in de hemel, en dwars door alles heen gaat u uw weg met het volk Israël en met uw gemeente. Zo prijzen we en loven uw naam daarvoor. Maar u gaat ook in ons leven uw eigen weg, die we soms niet kunnen naspeuren, maar die er toch altijd wel is. Heer, nou gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen. En dank u wel dat dat kan, dat dat in alle vrijheid mogelijk is vanmorgen. We danken u dat het niet alleen hier, maar op veel plaatsen nog in Nederland gebeurt. En we bidden u, overal waar het woord geopend wordt, geef dat uw geest erbij zal zijn. Dat u zelf door uw Heilige Geest wil komen en ons vervullen met de kracht en de nabijheid van uzelf. Want door de Heilige Geest komt Heer Jezus bij ons. En dan is het goed toeven. Dan zijn we thuis. Dan komen we thuis. Want bij u zijn wij thuis. Bij u is er ruimte. Bij u is er genade. Bij u is er liefde. Bij u is er alles wat we nodig hebben om het leven aan te kunnen, Heere God, want het leven is niet altijd even makkelijk. Het is soms wel eens heel moeilijk en verdrietig soms. Soms ga je eronder gebukt, onder alle zaken die op je levenspad komen. Soms fluit je ervoor en ga je er overheen, maar andere keren drukt het zwaar op je. Heere, ontferm u over ons. En als we dan een last te dragen hebben, wilt u die last van ons wegnemen. Dat we toch ook onze lasten bij u kunnen neerleggen. U zegt het zelf ook: werp je bekommernissen op mij en ik zal voor je zorgen. Zo danken we u dat u een boodschap hebt vanmorgen voor ons allen. Voor jonge mensen, ouderen, voor mannen, vrouwen. Heer, voor een ieder ook die wellicht meeluistert later deze dienst. Wilt u degene die het woord mag brengen, die uw dienstknecht, niet alleen hier, maar ook elders, bij de opening van zijn mond het woord schenken. Om het geheimenis bekend te maken. Uw geheimenis, Jezus Christus. En dat het voor onze ogen geschilderd zal mogen worden. En dat we het geloven en aanvaarden. Dat we erbij kunnen, dat het land. En dat u uw naam zal groot maken onder ons. Heren, daar prijzen we en loven we uw naam voor. En we vragen u, wilt u geven dat de Satan die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, dat hij, u hebt hem aan de ketting gelegd, maar dat hij vandaag en morgen en elke dag maar weer ons niet kan bereiken. Bescherm ons in ons onvermogen, geef ons bescherming, wat we nodig hebben, stel een wacht voor onze lippen en een kracht om te strijden. Maar bovenal, Heere, geef ons liefde, het hart van de Heer Jezus en de kracht van het Lam. Heere, zo leggen we het alles maar bij u neer. Zegen dit hemelse woord in Jezus' naam. Amen. Meten wij lezen twee kleine gedeeltes uit Gods woord. Allereerst een kort gedeelte uit het Johannesevangelie. De laatste, één na laatste hoofdstuk, Johannes 20, waarin Johannes afsluit met in vers 30 en 31 en Johannes 21, vers 24 en 25. Dus eerst Johannes 20, waarin de apostel ons voorhoudt, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En dan hoofdstuk 21, vers 24 en 25. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. En dan heeft hij het over zichzelf. En deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. We lezen verder in het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, de versen 14 en 15. En daarna zingen we van gezang 26, vers 3 en 4, na het lezen uit Marcus 1, vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, dat is een andere Johannes, Johannes de Doper, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover de schriftlezing, zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Oh, als je de flexibiliteit hebt om over te gaan naar het gezang, dan is dat graag. Dat is mijn fout, sorry. Ja, dat ook. Gezang 26.
Met schuld beladen.
Ik lees met u nog zondag 7 en dan vraag 22 en 23 van de Heidelberger Catechismus. Wat heeft een christen dan te geloven? Of wat is nodig voor een christen om te geloven? Dan is het antwoord al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het gaat dus om de belofte. Hetgeen de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof ons in een samenvatting leren. Nou, hoe luiden dan die artikelen? Ik geloof in God de Vader. Oh, je mag gaan staan. Ja, dan gaan we gelijk ons geloof belijden. Dat is goed. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ik weet niet of u laatste in de winkel bent geweest om eens naar een boek op zoek te zijn. Stel voor, je zoekt een kookboek. Nou ja, goed, leuk, aardig. Maar je zoekt een kookboek met een bepaalde bedoeling. Je zoekt geen kookboek, bijvoorbeeld als je last hebt met problemen, of als je problemen hebt met je auto, als je auto het niet doet. Dan kan je natuurlijk wel een kookboek zoeken om even een soort pauze in te lassen. Maar een kookboek is niet bedoeld om, als je problemen hebt met je auto, daar iets in te vinden. Ja, een kookboek heb je nodig om misschien cadeau te geven of nou ja, zelf iets lekkers uit klaar te gaan maken. En natuurlijk kom je in een kookboek allerlei zaken tegen over dieren en planten. Maar als je er nou meer over wil weten, dan moet je natuurlijk niet bij een kookboek zijn. Hoe dat zit met de DNA van de dieren en de planten en de ziektes en nou, noem maar op. Daar heb je een ander boek voor. Goed, dus een boek koop je met een bepaalde bedoeling. Als je een woordenboek koopt, dat is precies hetzelfde. Dan zoek je ook, nou ja, wat is nou de betekenis van een bepaald woord? Dat moet je zoeken via het internet, kan natuurlijk ook tegenwoordig, maar via een woordenboek. Nou, broeders en zusters, waarom hebben wij nou Gods woord? Waarom hebben wij nou de Bijbel? Waarom koop je de Bijbel? Waarom bezit je de Bijbel? Gods woord, wat is de bedoeling daarvan? Je hebt een bepaalde, nou ja, doel waarom je een Bijbel in huis hebt, waarom je uit de Bijbel leest samen, waarom je zo over die Bijbel nadenkt. Wat is nou het doel van Gods woord? Het doel van Gods woord is natuurlijk niet allereerst, er zijn vandaag de dag allerlei discussie over schepping en evolutie, om nou precies te weten hoe dat nou zit met die schepping, over de DNA en over allerlei zaken. Dat kom je in die, de Bijbel niet tegen. Wel dat wij geschapen zijn, dat weten we. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. En ook hoe dat gebeurt, maar verder, dan komen we daar niet in verder. Waar je wel mee verder komt, is dat die Bijbel ons het antwoord geeft, namelijk dit, dat je tot geloof mag komen. Dat je geloven mag in de Heer Jezus Christus, als jouw redder, verlosser en zaligmaker. Dus die Bijbel is bedoeld, zo zegt Johannes dat ook, de dingen die er opgeschreven staan, deze zijn geschreven met het doel dat je gelooft. Wat dan? Er zijn heel veel geloven. De vorige keer hebben we dat ook al een beetje gezien. Dat je gelooft. Hoe dan? Dat Jezus is de Zoon van God. De Christus. De zaligmaker. En als je gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Dus het is de bedoeling dat u en ik ontdekken wie Jezus is. En dat je niet in het onzekere hoeft te blijven over nu en over de toekomst. Dat je mag weten, ik heb eeuwig leven. En eeuwig leven begint niet straks, maar het begint hier en nu. Daar waar het woord geopend wordt. Kijk, je kan de Bijbel lezen. Misschien lees je al jaren, maar je kan over de dingen heen lezen. He, dat zou je misschien ook wel zelf hebben. Dan lees je de Bijbel en dan zeg je, nou, dat heb ik toch nooit zo gelezen. En nou zie ik dat. Het is alsof je de ogen geopend worden voor wat er staat. Dus je kan de Bijbel lezen en die Bijbel kan gesloten blijven voor je. Maar als de Heilige Geest in je leven aan het werk is, ook vanmorgen, dan opent hij ons de ogen voor wat er nou precies staat. En dan ontdekken we op de eerste en de laatste bladzijde, overal gaat het om de Heer Jezus. Overal gaat het om geloof. Om vertrouwen. Om wat wij er vandaag aan hebben en waar wij het vandaag mee kunnen doen. En dat is heel belangrijk, broeders en zusters, want als je wil weten waarom die Bijbel er is, dan is het ook wel belangrijk waarom je die Bijbel zou moeten gebruiken. En als je nou naar de catechismus kijkt, dan staat er, wat heeft een christen dan te geloven? Er staat niet, wat heeft een gereformeerd iemand dan te geloven? Of wat heeft een baptist dan te geloven? Of wat heeft een, noem maar op, een pinkster iemand dan te geloven? En die zijn er allemaal wel, we hebben allerlei verschillen. Maar er staat, wat heeft een christen dan te geloven? Het gaat dus de Bijbel om christen zijn. En wat is een christen? Dat is een gezalfde, iemand die door de Heilige Geest verbonden is met de Heer Jezus, met Christus, met de gezalfde bij uitstek. En dat je uit hem alles mag ontvangen wat je nodig hebt om de vrede te vinden in je hart, om een toekomst te hebben, om een zinvol leven te leiden, om voor God te staan. Dat je weet, mijn zonden zijn vergeven, dit is een woord ten leven. Al die dingen die wezenlijk zijn voor je als mens, dan gaat het erom als christen. En natuurlijk, hoe lezen we de Bijbel? Je kan lezen de Bijbel als een pinkster iemand, of als een baptist, of als een, dat is als het ware niet de hoofdzaak, maar de bijzaak. Dus hoe ben je christen? Natuurlijk, dat bepaalt ook wel, maar allereerst mag je christen zijn. En daarom is het zo fijn om dat te ontdekken, dat je dus als christen die Bijbel hebt ontvangen. En dat dan ben je niet alleen, maar dan ben je met heel veel andere mensen die ook die Bijbel lezen en die Bijbel proberen te bestuderen en te ontvangen, enzovoort, enzovoort. Dus, broeders en zusters, dat woord, de Bijbel, Gods woord, dat is gegeven aan christenen, aan mensen die de Heer Jezus mogen leren kennen en uit hem mogen leren leven. Nou, beschouw je jezelf als christ? Weet je jezelf al een christ? Nou, je zegt, ja, ik ben gereformeerd. Oké. Dat is bijna, maar zeg je nou ook, ik ben een christen. Ik behoor bij Christus. Ik geloof in hem. Ik put alles, het is mijn bron, mijn alles. Heer, u bent mijn leven. Vorige keer hebben we dat gezongen. Hè? Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. U bent mij alles. Dat is een christen. En hoe je daarin groeit, natuurlijk, die catechismus, die heeft best ons wat te zeggen. Als gereformeerden mogen we daarin, maar, nou goed, we lezen dus de Bijbel en we mogen die Bijbel ontvangen als christen. Broeders en zusters, nou is het wel belangrijk om te zeggen van, hé, de catechismus zegt, wat heeft een christen dan nodig om te geloven? Wat heb je nodig? Er staat, wat heeft een christen dan te geloven? Wat heb je nodig? Hé, laten we daar eens even bij stilstaan. Hè? Als christen en de Bijbel, dat is twee, Gods woord, dat heb ik dus nodig. Ik heb het nodig. Het is niet een soort, dingen die er wel bij komen, maar dingen die van levensbelang zijn, die ik dus echt nodig heb. Ik zit in een nood zonder Gods woord. Ik zit in de nood zonder de Heer Jezus. Ik zit in de nood, vandaar dat de catechismus zegt, waaruit kent gij uw nood, uw ellende? Hoe komt het dat je dat leert ontdekken, dat die nood er is? Nou, broeders en zusters, herkennen we dat ook als we Psalm 42 zingen? Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Ik heb dus de Heer nodig. Zonder de Heer red ik het niet. Hoe kan dat? Nou, gewoon omdat de Bijbel ons vertelt, en dat leren we ook uit de Bijbel, uit Gods woord. Weet je, God schiep de mens, hè, kennen we allemaal, God schiep de mens naar zijn beeld, gelijkenis. En zie, het was zeer goed, maar het is niet goed gebleven. Die zonde is in de wereld gekomen, omdat de mens in ongehoorzaamheid van God afdwaalde. Er kwam iets tussen God en de mens. En dat was dus de dood. De ongehoorzaamheid, de rebellie gaf dat aan. En daardoor redden we het uit onszelf niet. Broeders en zusters, dat is wat je moet leren in je leven. Dat je het uit jezelf op geen enkele manier redt. En hoe komt dat? Omdat we zondige mensen zijn. Niemand is rechtvaardig, zegt de Bijbel. Ook niet één. Je kan niet zeggen van ja, dat geldt niet voor mij. Of je kan zeggen ja, het geldt voor mij. Maar voor... Nee, we zijn allen onder de zonde. God heeft ons allen onder die zonde besloten om zich ook over allen te ontfermen. Over Israël en over alle mensen wil Gods ontferming duidelijk maken. Maar dan moet je toch eerst ontdekken, heb ik die Bijbel nou echt zo nodig? Wat is nou de plaats van Gods woord in mijn leven? Dat is wel belangrijk, hè? Dus als je denkt, ja natuurlijk, de Bijbel die heb ik wel in huis. Jawel, en we lezen er ook wel uit aan tafel, maar heb ik hem ook echt nodig? Of zeg ik van, nou ja, tuurlijk, we doen dat als gewoonte, lezen uit de Bijbel, maar schiet even op en lees niet te lang. Want ik heb nog andere dingen te doen. Heb ik hem echt nodig? Hoeveel tijd besteden we aan de Bijbel? Dat heeft natuurlijk ook is ook een vraag die naar ons toe komt. Als we kijken naar bijvoorbeeld hoeveel boeken zijn er niet. Hè? De Bijbel spreekt erover. Als er nou alles beschreven zou moeten worden wat Jezus gedaan heeft, dan zouden de boeken in deze wereld niet kunnen bevatten. Nou, hoeveel boeken zijn er niet, buiten dan dat het over Jezus gaat? Hoeveel boeken zijn er niet in deze wereld? En de ene leest graag en de ander wat minder graag. Hè? Dus de ene verslindt boeken en de ander zegt, nou ja, als ik bij de krant ben, dan vind ik het wel goed. Oké, maar wat is nou de plaats van het boek, de Bijbel? Heb ik die nodig? Heb ik daar een verlangen naar? Als ik nou eens gewoon op de zondagmiddag een boek wil nemen, welk boek neem ik dan? Dat vinden we misschien wat vreemd. Dat ik je de Bijbel pak. Gewoon de Bijbel pakken. En zeg, nou, laat ik nou eens gewoon eens even gaan lezen. Oh ja, Genesis, hoe zat dat nou? En dan merkt u, als u dat gaat doen, dat de Bijbel u pakt. U in beslag neemt. Jij pakt de Bijbel. En misschien is dat wel de meest moeilijk. Maar het gaat u als het ware pakken. Omdat Gods woord een levend woord is. Het gaat iets vertellen. Maar dan moet je wel je best voor doen. Je moet misschien over een schaamte heen komen. Ja, ik lees heel veel boeken. Maar hoeveel tijd lezen we in Gods woord? Dus deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft. En dat hebben we nodig. Dus we hebben die Bijbel nodig. En besef ik dat ook, En als ik het besef, wat werkt dat dan ook uit? Ook al zou ik 1, 2, 3 teksten per dag of een stukje, dan kom ik toch wel aardig ver. En ik laat het op me afkomen. Broers en zusters, heb ik de Bijbel nodig? Ja, 2 weken geleden was het Bijbelzondag. En dan wil dat wel eens extra aandacht krijgen. Maar eigenlijk is het elke dag Bijbelzondag. Elke dag hebben wij Gods woord helemaal nodig. Wat staat er dan in het woord? Als we dan beseffen, ja, ik heb dat woord nodig. Waar gaat het dan om? De catechismus zegt van, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het gaat dus in de Bijbel om een belofte. God belooft ons iets. God vertelt ons, dit en dit gaat er gebeuren. Dit en dit beloof ik. Bijvoorbeeld, als je leest in het eerste Bijbelboek, dus de eerste belofte, dat er iemand komt die de kop van de slang zal vermorzelen. Dus het is een strijd tussen de slang en de zaad van zaad van de slang en de vrouw en het zaad van de vrouw. En dan belooft God, er komt iemand die de kop van de slang zal vermorzelen. Dat is de belofte. Het is de moederbelofte. En dat wordt als het ware ontvouwd. En nog een belofte, hè? Vandaag de dag is mooi. Je ziet heel veel regenbogen. Prachtig, hè, die regenboog. Mooie kleuren en dan zie je het weer verschijnen. Dan denk je, oh, wat mooi. Maar het is zo weer verdwenen. Ook een belofte. God zegt, ook al zal er zoveel water, ik zal niet die aarde opnieuw vernietigen door water. Dat is zijn belofte. Daar mag je God aan houden. Heer God, dat geloof ik. Ook al zit, nou, nog een belofte. God die roept Abraham uit Ur der Chaldeeën en belooft hem een land, een volk en de Messias, de zegen. En hij beloofde ook wie u zegent, die zal gezegend worden. Dus God belooft dat er iemand komt die de boze de kop zal vermorzelen via de lijn van Abraham, Isaac, Jacob. Dat is de Messias. En die belofte wordt telkens herhaald, maar ook waar gemaakt. God maakt zijn belofte waar. Dat lees ik uit de Bijbel. En als ik bijvoorbeeld veel in andere boeken lees, dan krijg je misschien een heel ander idee. Want die boeken die gaan vaak over, nou ja, dit en dat en zus en zo. Maar die echte, die overwinning, die vervulling van dat leven, dat kom ik dus in de Bijbel tegen. Daar mag ik uit leven. Daar mag ik geloof uitputten. Maar het mooiste is dat die hele Bijbel ons vertelt, het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over hem in de eerste Bijbelboek en tot aan het laatste Bijbelboek. Opdat gij in Jezus gelooft, de beloften die in hem zijn. Wat voor beloften zijn er nou? Nou, bijvoorbeeld over vergeving, hè? Dus als je ontdekt wie je zelf bent in je leven, dan kan je soms als heel diep naar beneden gedrukt worden vanwege, Heere God, ik heb gefaald. Wat is er nou van mijn leven terechtgekomen? Dan zou je daarin kunnen blijven. En dan zegt de Heere, nee, de belofte is dat je een nieuw leven krijgt. De belofte is dat je een eeuwig leven krijgt. De belofte is dat je, dat niet de zonde het laatste woord heeft, maar de overwinning. Het nieuwe leven. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is de belofte. De belofte is dat we in Christus een toekomst hebben die krachtiger is dan zelfs de dood. De dood kan ons niet scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. En naarmate u en ik meer ontdekken wie Jezus is, en daarom mogen we dat elkaar voorhouden. Dat je zegt van, joh, het gaat over de Heer Jezus. In jouw leven, in mijn leven. Over je relatie met hem. Want je bent toch christen? Het gaat over je relatie met hem. Is die relatie sterk? Is die goed? Zijn er dingen die daar in de weg kunnen staan? Wat kunnen er in de weg staan? Nou ja, zonde kan er in de weg staan. Of aangevochten worden. Of dat je bijvoorbeeld de ander niet kan vergeven. Dat kan allemaal in de weg staan. Daar mag je elkaar op aanspreken. En zegt, joh, maar het gaat om de Heer Jezus in je leven. Daar ben je gemeente voor, toch? Je bent gemeente om elkaar te helpen om in de weg van Christus te zijn en in de weg van Christus te gaan. En dan staat er, zegt de Heer Jezus zelf door zijn evangelie, dat als je gelooft, dan mag je nu al weten dat je in de hemel komt. Dus als je gelooft, mag je nu al zeker weten, hè, dat is echt zekerheid, dat als de Heer je thuis haalt, dat je dan voor Gods troon mag zingen met al zijn kinderen. Dus dat je eeuwig leven hebt. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de Zoon van God, opdat je weet dat je eeuwig leven hebt. Tegenovergesteld is ook, het is ook waar, als je niet gelooft, dan heb je het dus niet, dan ben je voor eeuwig nog verloren. Dan leef je nog op de brede weg en dan ga je voor eeuwig, dan ben je verloren en dan ga je verloren. Maar als je gelooft in Jezus, dan ontvang je het leven. En het leven is niet in jezelf, maar het leven is in hem. Broers en zusters, wat ik elke keer meer ook in de achterkom, dat ik het bij hem moet zoeken, maar dat ik in hem alles vind. Mijn leven vind ik in hem. Ik vind vergeving, ik vind vreugde in hem. Ik vind, en dat is het werk van de Heilige Geest, door het woord die je bij de hand neemt. Je zegt, kom maar. Weet je, kom maar. Dan neemt hij je mee. En dan neemt hij je mee. En dan brengt hij je bij Christus. Dat doet het woord in de geest. Hij pakt je bij de hand, geestelijk. En zegt, kom maar, nou neem ik je mee naar Christus toe. En wat doet daar de geest? Hij geeft je als het ware een plaats in Christus. En als je dat, laat ik zeggen, dat is geloof, hè. Wat een belofte betekent, ik heb het je beloofd, ik laat het maar gebeuren. Kom maar. Geef je daar maar aan over. En onze grootste moeite is dat we daartegen strijden. Dat we het dus elke keer. Ja, nee, nou, als. Dus de Heer neemt ons mee, of de Geest neemt ons mee en lijft ons in Christus. Het is net met een plant, een ander stok, een stukje van een andere plant, die lijf je in Christus in. Die plak je op die andere plant. We zijn één met hem. Dat doet Gods woord. En als je één bent met hem, dan ontvang je alles wat Jezus voor ons verdiend heeft. Tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Nou, ga maar eens rekenen wat Jezus allemaal voor ons volbracht heeft. Dat doet nou het woord, Gods woord. Het is een lamp voor je voet en een licht op je leven. Hoe komt dat dan dat wij dat woord dan zo moeilijk vinden? Of dat we dat zo vaak gesloten houden? Of dat we... Je ziet een beweging in de kerken en dat ze allerlei bijzondere diensten willen gaan houden. En dan moet dat woord minder. En dan moeten er allerlei andere dingen van plaatsvinden. Dat is toch, en dan denk ik van, hallo, de bron van het leven, waaruit het allemaal moet komen. Dat doe je achteruit en je gaat iets ingeven wat, dan verarm je. En broers en zusters, daarom wil de Heer ons bij dat woord bepalen. Wat heeft een christen dan nodig? Alles wat in dat woord, en iemand zei eens van, het is net... Als de Heer een soort, jij leeft hier en de Heer laat een soort koord neer in je leven. En die Bijbel zegt, je moet dat koord pakken. Want dan heb je het leven, dan ontvang je het leven. Eigenlijk zijn 12 koorden, 12 artikelen van het apostolische geloofbelijdenis. Wat zegt God tegen mij? Dat hij mijn vader wil zijn in de Heer Jezus Christus. Dat hij een zoon heeft die naar de wereld gekomen is. Dat hij voor ons alles volbracht heeft. Nou, ga maar door. Dat mogen we allemaal aanvaarden, geloven. Ons toe-eigenen, dus het werk van God in het leven door de prediking, mogen we dat toe-eigenen, ontvangen, aanvaarden. Is dat wel voor u? Sommige mensen worstelen ermee, hè? Dan zeggen ze, dan is het mooi, maar is het wel voor mij? Stel voor dat je in het water ligt. En je kan niet zwemmen. En dan gooit iemand jou een reddingsboei toe. Ga je dan zeggen van, ja, mag ik dat dan wel? Is dat dan wel voor mij? Mag ik die boei dan wel ontvangen? Ik moet eerst maar eens even nadenken of ik het wel... Nee, wat doe je dan? Als je werkelijk denkt van, heren, ik verdrink, dan pak ik die reddingsboei. En dan ga ik er niet over nadenken. Nee, want God geeft ons die reddingsboei. Wij zouden verzinken in de nacht. Hij geeft ons door het geloof, door het evangelie Christus Jezus. En dat woord vertelt ons dat. En wat mogen we doen? Heel eenvoudig, hem omarmen. Hij pakt mij vast. En ik pak hem vast. Dat is het antwoord, hè? Het antwoord op wat God doet in mijn leven is... Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Want u hebt dat bewezen. Uw eigen zoon heeft tot de troon de weg voor ons ontsloten. Broers en zusters, als we kijken naar zondag 7, dan zijn we begonnen met het feit van, ja, maar zonder dat geloof, we komen er niet uit onze eigen goede werken. Dus het gaat om dat je vertrouwt op wat hij gedaan heeft. De tweede keer hebben we ontdekt, wat is nou geloof? Het geloof is niet alleen dat je iets weet, maar ook dat je vertrouwt dat het zo is. En het derde vandaag is van, Heer, we hebben u zelf zo nodig om te leren ontdekken. Wat mag ik dan geloven? Wat mag ik dan ontvangen? Dat is met één woord, Jezus. Jezus en Jezus alleen. Broers en zusters, als we zo verder gaan in geloof, dan heb je elkaar nodig. Denk maar aan het gezin, hè? Als je in een gezin bent, wat gebeurt er dan? Dan gaat de Bijbel open, kinderen, opvoeding van de kinderen. Ja, het is belangrijk. Je studie is belangrijk, of je school is belangrijk, sport is belangrijk. Maar het belangrijkste is dat woord. Laten we... En bij de opvoeding leer je ontdekken van, dat is nodig. En ook in de Bijbelkring, hè, we zijn één keer per maand komen bij elkaar om het woord te bestuderen. En we zeggen altijd maar weer tegen elkaar, wat hebben we dat hard nodig? Want in de preek, daar luister je. Maar ja, we kunnen natuurlijk wel een sessie inbouwen dat je ook vragen kan stellen. Dan duurt het iets langer. Maar in de Bijbelstudie ga je ook op die vraag in. Kom je daar niet verder. Dus als je nog niet die Bijbelstudie volgt, hartelijk wel. God heeft zijn zoon gegeven. En door het geloof nam ik hem aan. Ja, ik mag weten. Ik zal leven. En door hem ten hemel gaan. Amen. Zullen we op Psalm 119, vers 40 en 44 zijn. Laten we samen danken en bidden. Vader, dank u wel dat u ons in en door uw Heilige Geest vastpakt, bij de hand neemt, geestelijk dan. En zegt, kom maar joh, kom maar, ik heb voor jou een mooi plekje bij de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons, onze redder, onze verlosser, onze zaligmaker bent. En dat u door uw Heilige Geest ontstrekt met de koorden van uw liefde steeds meer tot u. En dat we het bij u mogen zoeken en vinden. Geef dat we dat allen mogen ontvangen. Niemand uitgezonderd. Hier vanmorgen bijeen. Maar ook niet degene die meeluistert. Later de dienst zullen beluisteren. Heer, geef dat we geloven mogen. Vertrouwen in wat u beloofd hebt. Zoals Abraham u geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zo stond hij recht voor God, doordat hij zich maar heel eenvoudig vasthield aan uw belofte en aan uw woord. Geef dat wij als kleine gemeente ons vasthouden aan uw woord, als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad, dat het ook plaatsvindt thuis, dat we dat woord ook openen, tijd ervoor zullen nemen, best wel moeilijk in deze hectische tijd, maar dat we misschien aan tafel of gewoon eens op een bepaald uur van de dag eens even die Bijbel openen. Zeggen, Heer, wat hebt u nou te zeggen tot mij door uw woord? En dat we in de stilte uw stem leren verstaan en dat het ons tot zegen mag zijn. Heere God, want het is geen moeten, maar het is een noodzaak vanuit, het is een mogen, het is een vrijheid waarin we staan. En u wil ons helpen om steeds meer in dat geloof te groeien. Heere God, geef dat we niet een minimale kennis hebben. Wat heeft een christen te geloven? Nou ja, wat moet ik minimaal weten om over te gaan? Of wat moet ik minimaal hebben om mijn rijbewijs te halen? En de rest komt misschien dan wel. Wat moet ik minimaal weten om? Maar Heere, wat moet ik, wat mag ik weten? Voldoende. Wat is voldoende om mijn geloof te versterken en dat ik uit wat u vertelt mag leven? En dat is eigenlijk het maximale, want we willen er dan het maximale uithalen. Heere, dank u wel. Maximale liefde. Schenk ons uw liefde. Doorstroom ons met de liefde van Jezus. Schenk ons hoop. Geef hoop voor de toekomst, ook al is het leven soms best wel heel zwaar. Geef ons geloof. Geloof dat soms bergen kan verzetten. Heere, help ons. Vul ons hart met uzelf, Heere Jezus. Dank u wel dat er zo van die momenten zijn dat je dat tegen elkaar mag zeggen. Dat je dat mag horen, dat er een dienst is. En dat je daarmee bepaald wordt. Misschien was je met hele andere dingen bezig deze week. En dan word je zomaar even daarmee bepaald. En stilgezet soms. Om te leren ontdekken. Oh, wat mooi is dit. Wat geweldig. Dank u wel daarvoor. Dat u zo bent. Heren, we prijzen en loven uw naam. We leven in een wereld waarin de best wel het een en ander gebeuren. Plaatselijk, landelijk. Er is een nieuw kabinet gekomen. En nou ja, die krijgen ook wel het een en ander op een bordje. We bidden voor hen. Vooral hen die vanuit het christelijk geloof proberen iets van het geloof handen en voeten te geven. Helpen daarin. Ook het hele kabinet, dat ze zullen ontdekken dat er een Heer is in de hemel. Dat er een God is die leeft. Aan wie ze ook verantwoording zullen mogen en moeten afleggen. We bidden nu voor het koninklijk huis. Koning Willem-Alexander en zijn vrouw. Heer, geef ook zijn kinderen. Ontferm u over hen. Geef dat ze beseffen dat ze de koning der koningen boven hen vinden. En dat alleen daardoor en onder hem er iets van dat koningschap terecht zal kunnen komen. Heer, zo leggen we dit alsmaar bij u neer. Oh, wat gebeurt er niet op het internationale niveau? In Europa, allerlei bewegingen, ook in landen. Heer, ontferm u erover. Bidden nu ook voor het volk Israël, dat te midden van zoveel duisternis en vijandschap staat. Wilt u geven dat ze staande mogen blijven en dat ze ook een zegen voor de wereld mogen worden. En dat kan alleen als u de harten van de Israëlieten, de Joden, wil openen voor de Messias. Pas dan kan het helemaal vervuld zijn. Heren, wat danken we u voor hen die in uw geloof in dat volk al daar en ook hier in Nederland. Zegen hen, zegen de Messias belijdende Joden. Zegen ook, heren, al die christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Geef hun standvastigheid. We bidden u voor hen die in Noord-Korea zuchten onder dat regime. Wilt u toch geven dat dat regime mag worden weggenomen, veranderd. Heren, na 70 jaar is het, kan het een, ja, een bevrijding worden uit de ballingschap. 70 jaar dictatuur, heren, dat hebt u in Rusland ook gedaan. Maar wilt toch ook geven dat daar een einde aan mag komen. Want u bestuurt alle dingen. Bidden u voor onze kinderen. Onze kleinkinderen. Zij die u nog niet kennen. Als we ze hebben in ieder geval. Anders bidden we u voor alle kinderen en kleinkinderen in het algemeen. Dat ze u mogen leren kennen als de God van hun leven. Dat u hen iemand op een weg zendt die hen misschien wel een Bijbel geven of iets wil vertellen van zichzelf. Een getuigenis wil geven. Waardoor ze zo geraakt worden dat ze u gaan zoeken. Dat u dat wil gebruiken. Zegen ook zo het werk van zending, evangelisatie. We bidden u voor het pastoraat, we bidden u ook voor onze gemeente zelf. Voor hen die niet in de kerk meer kunnen komen vanwege lichamelijke gebreken en moeite. En zorgen, ontferm u ook over het, als je ouder wordt, ontferm u over ons allen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, misschien hebben we iets heel persoonlijks u te vertellen. Dat mogen we dan ook maar bij u neerleggen. Op dit moment. Zo willen we ons één verenigen in het gebed dat u ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna gaan we ons slotlied zingen. Psalm 470. Mijn bril is niet goed. Ja, gezang 470. Als ons slotlied. Ja. Ja, dat komt straks. Gezang 470 als ons slotlied. Wat vliet of bezwijkt.
trouwen en kracht. En zing ik mijn psalmen in duistere nacht. Ik roep in mijn God, ik juich in zijn trouw. De rots mijner ziel, waar ik eeuwig op bouw. Ik zal hem nog prijzen in het uur van mijn dood.
We zullen opnieuw de zegen mogen beamen door het zingen van Psalm 89, vers 18, de laatste regel. Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen. Amen. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal een zegen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.